De gemeente heeft maar één hoofd. Eén is uw meester. Ik meen dat we die vorige keer gelezen hebben. In het voorbijgaan, toch of niet? Uit Matthäus 28. Eén is uw meester en gij zijt allen broeders. Enzovoorts. Dat staat er zelfs een paar keer achter elkaar, hè? Goed. En ik meen ook dat ik u gelezen heb in dat verband 2 Korinthe 1, vers 24. Niet dat wij heerschappij voeren over uw geloof. 2 Korinthe. Weet je wat, de apostel Paulus zou eigenlijk zo graag die Korinthe opdrachten geven. Misschien mag ik het zo niet zeggen, maar als hij de autoriteit gehad had om dat te doen, denk ik zou hij het gedaan hebben. Want als men ergens behoefte had aan leiding, om dat woord dan maar te gebruiken, dan zou het bij de Korintiërs geweest zijn. Maar de apostel zegt gewoon in 2 Korinthe 1, vers 24, het laatste vers dus, niet dat wij heerschappij voeren over uw geloof. Nee, precies, het mocht erop lijken misschien dat hij voorschriften geeft, maar de apostel zegt, nee, dat is niet zo, wij hebben geen heerschappij over uw geloof. En om geloof gaat het, niet om gedrag. Dat geloof gedrag beïnvloedt, dat is waar, dat is ongetwijfeld ook de bedoeling. Maar het gaat niet om de buitenkant, het gaat om de binnenkant. U weet wel, iedereen kent die tekst. De mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Toch? En dus niet dat wij heerschappij voeren over uw geloof, maar wij zijn medewerkers uw blijdschap. Wij proberen uw blijdschap te bewerken. Want gij staat door het geloof, voor zover een gelovige staat en als gevolg daarvan ook eventueel wandelt, is het door geloof. Begrijp je me goed? Velen staan niet, maar velen liggen. Nog anders gezegd, velen waken niet, maar velen slapen. Dus ook een terminologie die Paulus hanteert. En vaak is zo dat als men gestruikeld is, dan wel ligt, ergens in vervallen of gevallen is, dan heeft men soms hulp nodig. Wij kennen daarvoor het zogenaamde pastoraat, wij niet, maar anderen kennen daarvoor het zogenoemde pastoraat. Want de pastoor is een herder, weet u wel, en de herder schijnt het te zijn om de individuele schapen op te richten en dat soort dingen meer. Ik geloof daar niks van. Dat is niet wat de Bijbel leert in elk geval. Dat kunnen we wel afspreken, dat we ook die woorden daarbij gebruiken, maar het is niet wat de Bijbel leert. Voor zover iemand staat, en dus niet geval is, een positie inneemt en kent, is het, staat er, door het geloof. En geloof is, waardoor ook alweer? Men staat door het geloof, maar geloof is door het woord. Dat is al. Mijn zinzins, wat ik in de Bijbel ervan lees, pastoraat, dat wil zeggen herderschap, want dat is ongeveer het Nederlandse woord daarvoor, houdt niet in sociale zorg, het houdt in de prediking van het woord. In de Bijbel. En wat wij ervan gemaakt hebben, is daarna alleen maar verwarrend, want wij gebruiken soms Bijbelse termen in een andere betekenis. En daarna begrijpen we de Bijbel niet meer. Zo werkt dat vaker. Maar er wordt geen heerschappij gevoerd over uw geloof. En om geloof gaat het. Als een mens te weinig geloof heeft of een zwak geloof, en mede daardoor weet hij zich niet te gedragen als ordentelijke christen, om het maar eens zo te zeggen, dan kun je wel tegen hem zeggen, ja, maar het moet zus en het moet zo. Het zal echt niet helpen. En bovendien heeft het voor de Heer absoluut geen waarde. Wat waarde heeft, is dat geloof. Dat wat in het hart is, dat wat in het hart geplant zou worden. En als dat woord onze wandel, onze zielen, niet zalig maakt, zei Jacobus, de uitdrukking is van Jacobus 1, ja, dan doet niets het. Andere opties zijn er niet, de rest kun je rustig vergeten. Geeft geen enkele zin. Dat is lastig, want met dat soort zaken kun je niet je vereniging runnen. Maar wie zei dat wij een vereniging moesten hebben? Laat staan, wie zei dat wij ons moesten verenigen? Dat heb ik nooit in de Bijbel gelezen. Echt niet. Wat ik in de Bijbel heb gelezen, is dat wij als gelovigen allen één zijn. Omdat we één zijn in Christus. En ik heb ook gelezen dat we ons zouden benaastigen om die eenheid te bewaren. Toch? En dat kan ook alleen omdat hij er maar is. Dat was Efeze 4, die laatste, die andere was Johannes 17, hogepriesterlijk gebed. Wij zullen ons benaarstigen, Efeze 4, om te bewaren, te behouden, staat er, de geestelijke eenheid, staat de vertaling. Dat wil zeggen, wij zijn één en dat staat er ook achter. Eén Heer, één geloof, één doop, één God de Vader van allen, en hoe het er allemaal bestaat, hè? Zit er meteen achteraan. Natuurlijk, wij zijn één. Het probleem is dat zodra wij denken ons te moeten verenigen, ontkennen wij dus impliciet, ontkennen wij dus dat wij één zijn. En dan, daardoor worden de problemen alleen maar groter. Heb je dat? Ik ben van mening, broeders en zusters, ik ben van mening dat als wij denken ons als gelovigen te moeten gaan organiseren, dat wij mede daardoor ons juist afsnijden van het werk van de Heer in belangrijke mate. Want Hij zou organiseren. Hij zou van organen voorzien, dat is wat organiseren betekent, toch? En als we het zelf gaan doen, dan distancieren wij dus van de Heer die dat doen zou. En als je je distancieert van de Heer als groep, dan ben je per definitie een kerkgenoot. Nee, dat bedoelde ik niet. Ik bedoelde een sekte. Je weet wat een sekte is? Dat is net hetzelfde als sectie. Nee, zo schrijf je dat niet. Dat schrijf je met een C en een T enzovoort. Hè? Een sectie, een afsnijding. Dat is wat het woord echt betekent, hè? Secte. Dan is het afgesneden. Vraag maar aan een dokter. Sectie, dat is iets wegnemen. Hè? Je blinde darm of zo. Dat is zo. Je moet die woorden kennen. Zie je? Maar wij distancieren ons niet van de Heer, wij blijven bij de Heer, wij geloven dat we één zijn in Christus, wij geloven dat we niks anders nodig hebben dan één meester en verder zijn wij allen broeders. En we voeren geen heerschappij over elkaars geloof, wij houden alleen elkaar voor het woord. Nou ja, het heet dan het woord des levens, elkander voorhoudende het woord des levens. Dat is wat we doen. Schriften, zie. En dat is ook wat ons bindt. Meer is ook niet nodig. Ik heb ook nooit de indruk gehad dat waar men zich bezighoudt met het woord van God en zich daarin verdiept, dat er dan ineens behoefte zou zijn aan te komen tot de oprichting van een vereniging, of hoe dat maar heet mag. U wel? Ik zou niet weten waarom. Dat woord bindt ons, de geest bindt ons, de Heer bindt ons en Hij bouwt ons op. Dat doet niet onze vereniging, dat doet de Heer zelf door zijn woord. Nou ja, en dat andere, dat was ook het probleem van de Corinthiërs, want die hadden ook denominaties. Hè? De een was van Paulus, de ander was van Kefas, je had er nog een die was van Apollos en dat soort dingen meer. De Heer zei, of Paulus schreef hen, hij zegt dat is toch vleeselijk, dat is toch de wereld? En Nederland in het bijzonder. Vakjes. Mensen moeten in vakjes. Alles moet keurig in vierkantjes verdeeld worden. Dat is in ons platteland is dat trouwens ook wat makkelijker dan in een wat meer bergachtig landschap, denk ik altijd. Maar vooruit, hè? Nederland vraagt er als het ware om. Maar het is wel erg hoor, jongens. Hè? Al die vakjes. Want vakjes zijn verdelingen. Zie? Er is maar één kerk. Er is maar één Heer, er is maar één gemeente, er is maar één geloof, er is maar één doop. Staat er toch allemaal? En meer niet. En wat de Heer geeft is organen aan het lichaam. Dat is de terminologie min of meer uit de eerste Korinthebrief. En dat is ook wat de betekenis van organiseren. Organiseren betekent letterlijk van organen voorzien. Dat wil zeggen dat de diverse gemeenteleden diverse verantwoordelijkheden hebben in de gemeente, als niet in de plaatselijke gemeente, in de gemeente als zodanig. Omdat er maar één gemeente is. En daar zorgt de Heer voor. En dat staat ook op verschillende plaatsen. Hè. Vorige keer waren we, meen ik al terecht trouwens, in 1 Petrus 5. In de gauwigheid aan het eind van de avond, dacht ik. In 1 Petrus 5. Omdat dat een schriftgedeelte is waarin ineens achter elkaar allerlei zelfstandige naam worden genoemd worden ter aanduiding van wat wij klassiek in christelijke traditie ambtsdragers noemen. Namelijk, het begint al met ouderlingen. Hè? Ik neem hier dus met opzet weer de draad op. Het begint met ouderlingen, 1 Petrus 5 vers 1. De ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik die je mede-ouderling bent. Die is in bijzonder voor de Rooms-Katholieken onder u. Wat was de functie van Petrus? Nou, niet paus dus, zelfs niet bisschop, toch? Of wel? Of toch? Hij was ouderling. En in protestantse kring ben je dan lid van de kerkenraad, toch? Toch is dat niet zo? Ja, u weet het beter dan ik, denk ik. Ja, hè? Nou, Petrus was dus lid van de kerkenraad, dat maakte hem niet tot paus, dus daar hebben we daarmee mee afgerekend. De ouderlingen die onder u zijn... Ouderlingen, in de NBG-vertaling staat oudsten, meen ik. En daarna ben ik de tel kwijtgeraakt in nog nieuwere vertalingen. Maar het is inderdaad waar dat het woord wat hier vertaald is met ouderling gewoon betekent een oudere. Inderdaad, ouder in leeftijd, dat kan. Nee, toen zei je, nee, maar dat is zo. Het gaat over ouderen in de gemeente. Moet ik u zeggen dat dat volkomen juist is, maar het idee dat oudste of oudere of oud zijn slechts de betekenis heeft van oud in leeftijd, is een misverstand. Dat is niet zo. Ik ken trouwens iemand die ze gewoonlijk de oude noemen. Maar zo oud was hij in de tijd nog niet. Hoe zeg ik dat dan netjes? Maar goed, die terminologie kennen we hier op Urk toch waarschijnlijk ook. De kapitein heet de ouwe. Is hij dan zo oud? Nou, gewoonlijk niet. Als je echter oud begint te worden, dan wordt het toch wat twijfelachtiger. Maar goed, hij is de oudste in rang namelijk. En daar is niks mee mis met dat woord. Zo heet dat. De oudste in een gezelschap is degene die de hoogste verantwoordelijkheid draagt. Of hij ook oudste is in leeftijd, nou, dikwijls wel. En daarom hangen die begrippen met elkaar samen, maar het is zeker niet hetzelfde. Ik was ooit in een gezelschap van 30 mensen, ik was 19 en ik was de oudste. Maar lang niet in leeftijd, was bijna de jongste. Maar je kan kameroudste worden nou eenmaal in militaire dienst. Dat gaat gewoon bij toerbeurt. Men wijst gewoon een oudste aan. Toch? En in het leger spreekt men ook over de oudste in rang enzovoorts. En dat is helemaal problematisch. Want de eerste, de beste kadet zal ik maar zeggen, die van de officiersopleiding afkomt. Hoe oud zal die wezen? Een jaartje of 20, 21, 22. Maar die is ouder in rang dan al die oudgediende onderofficieren. Die nou eenmaal onderofficier zijn en nooit een officiersopleiding gedaan hebben. Dus ze blijven als het mee zit tot de lengte van jaren adjudant. En zo gaan ze ook met pensioen, zal ik maar zeggen. En die zijn dus lager in rang dan zo'n broekje van 21, 22. Die een paar klasjes gevolgd heeft op een officiersopleiding in Breda, zal ik maar zeggen. Hè? Het heet er nog koninklijk aan, maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar u begrijpt toch ongeveer wat het is? Je kan 100 keer bewijzen. Dat deed men trouwens in kringen waar ik vandaan kom. Daar bewees men 100 keer dat het woord presbyter, dat betekent iemand van hogere leeftijd. Ja, dat is ook zo. En men sprak daar ook over de oudere broeders. Je wist nooit wat ze daar precies mee bedoelden. Ik ook niet. Ben ik pas later achtergekomen. De oudere broeders. Ze bedoelden daarmee de leidinggevende broeders. Maar dat mag je niet zeggen. Daar ook niet. Want leidinggeving, dat is er niet bij, hè? Maar oudere broeders, omdat nu eenmaal zo gemiddeld degene die verantwoordelijkheid dragen, toch meestal toch wel een wat redelijke leeftijd inmiddels behaald hebben. Het valt samen. Maar de term wordt gebruikt als een truc om niet te hoeven spreken van ambten in de gemeente. Want ja, daar had men dan weer problemen mee met ambten in de gemeente enzovoort. En met gezag enzovoort. Maar het was er wel. Ik bedoel, het was allemaal heel twijfelachtig, al dat gedoe. Maar als je het eenvoudig neemt, zoals de Bijbel het zegt, hoeft er geen enkel probleem te zijn. Iemand is oudste omdat hij verantwoordelijkheid draagt, hoe jong hij ook is. Timotheus, niemand veracht uw jonkheid, schreef Paulus aan Timotheus. Timotheus was een jonge man en was ongetwijfeld een oudste. Hetzelfde gold voor Titus, was ook een jonge man. En die werd zelfs geacht oudste aan te stellen. Op een eiland, ja, op Kreta. Enzovoort. Titus 1. Dus hij was nog ouder dan de oudsten die je moest aanstellen, logischerwijze. Maar niet in leeftijd, maar in positie. En of dat officieel was of niet, het doet er niet toe of dat officieel is of niet. Officieel hebben we maar één hoofd. Dat is de Heer. En die geeft oudsten. Die heeft mensen die verantwoordelijkheid dragen, want dat is de betekenis van de term oudste of oudere. Het is iemand die verantwoordelijkheid draagt, dat zal. Overigens is vanaf van dat woord Griekse woord presbyter, voor oudste, is ons Nederlandse woord priester weer afgeleid. Ja, afgeleid, het is een verbastering gewoon van presbyter. Als je het vlug zegt en met een beetje plattelands accent, dan zeg je priester. Of zoiets. En zo komt men aan het Nederlandse woord. Maar het is wel aardig natuurlijk, want de priesters, dat is een prachtig voorbeeld. De priesters onder het oude verbond, de priesters dus naar de ordening van Aaron, werden priester in de functie van de eerstgeborenen. Dat wil zeggen, de eerstgeborenen werden van hun verantwoordelijkheid ontslagen en ze werden vervangen door priesters. Ook in hetzelfde aantal. En voor het verschil moest bijbetaald worden. Dat kent u toch allemaal of hebben we dat nooit gelezen in het Oude Testament? Bij de priesterwijding van Aaron en zijn zonen. Ze werden gesteld tot eerstgeborenen, maar degenen die eerstgeborenen waren, werden daarmee vervangen en gelost, was het idee. Nou goed, met andere woorden, een priester wordt geacht een eerstgeborene te zijn, maar hij is niet eerstgeboren. Maar het is een positie, het is een soort rang, het is een verantwoordelijkheid die men krijgt. De verantwoordelijkheid van de eerstgeborene, en de eerstgeborene is onder andere hoofd van de familie. En die functie wordt overgenomen door een priester, die dus eerstgeboren is om die reden. Een oudste, iemand die verantwoordelijkheid draagt, maar met leeftijd heeft het niks te maken, want priesters worden niet eens aangesteld, priesters worden gewoon geboren. Dat wil zeggen, zodra ze geboren zijn, zijn ze priester. Krachtens het vergankelijke leven van Aaron, volgens de Bijbel. Zie? Nou goed, de ouderlingen, het woord priester heb ik nou al op voorhand genoemd, maar goed, de ouderlingen die onder u zijn, die in uw midden zijn, vermaan ik die een medeouderling, een medeoudste, want niet een opperoudste, want één is uw meester en gij zijt allen broeders. Dus Peter is ook maar gewoon medeouderling. Die een medeouderling en getuige des lijdens van Christus ben en deelachtig ben de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Nou goed, de ene oudste zegt dus, of de ene ouderling van mijn part, zegt dus tegen de andere ouderlingen, wijd de kudde gods. Wat zegt hij dus? Dat ze allemaal pastors zijn. Want pastor is Latijn voor herder. En dominee is een ander woord voor herder. Toch of niet? Nee, zo is dat. Dus het doet er verder weinig te zaken. Wijd de kudde God, dat is de taak van de herder. En het wijden van de kudde betekent niet meteen dat de herder verantwoordelijk gesteld wordt voor elk schaap individueel. Het speelt een rol op de achtergrond, dat weet ik wel. Maar dat is niet primair. Primair is, de herder zou de kudde wijden. Dat wil zeggen, wat zou hij doen? Prachtige taal. Weiden is het werkwoord van één weide, twee weiden, op de groot stille heide, maar dan is het een weide, enzovoorts. Hè? Een weide, en het werkwoord is weiden, en het werkwoord betekent dus dat die schapen gebracht worden naar de wei, opdat ze zouden eten, en het leuke ervan is ook nog, zij zouden er nederliggen aan grazige weiden. De herder zal de kudde brengen naar de rust, maar tegelijkertijd naar het voedsel. Het een gaat niet zonder het ander. En dus, waar vindt men rust, wanneer vindt men rust, als men het goede voedsel ontvangt? Hoe breng je mensen tot rust? Door ze het goede voedsel te geven. Hoe breng je gelovigen tot rust? Door ze het woord van God voor te houden. Wat doet de ouderling dus? Lidwezen van de kerkenraad. Inspraak hebben in de gang van zaken. Niet naar de Bijbelse gang van zaken. Bijbelse gang van zaken. De oudste draagt verantwoordelijkheid. Dat wil zeggen, hij zal de kudde, de schapen, zijn medebroeders en zusters brengen bij het woord van God. Hij zal dienaar zijn des heiligen evangeliums. Dat is krom Nederlands en half Latijn, maar het staat nogal eens op die oude boeken. Weet u wel? Het is een boek geschreven door een predikant, maar er staat er niet op dominee die en die. Want dominee wordt weliswaar vertaald met herder, maar dan had het pastoor moeten zijn. Dominee is eigenlijk niet herder, maar heer. He? Als je domineert, heb je heerschappij. En het woord herder is een wat verzwakte vertaling daarvan. Staat het daarop?
Bedienaar des heiligen evangeliums.
Ja, zie je wel, dat bedoel ik. Bedienaar des heiligen. Vroeger was men niet dominant, maar vroeger was men blijkbaar bedienaar des heiligen evangeliums. Als het niet waar is, kan ik het ook niet helpen. Vroeger was ik er nog niet. Maar die boeken zijn ouder dan ik meestal. En daar staat het dan op. Hè? Bedienaar, dienaar, dienstknecht. Des heiligen evangeliums. Of zoiets. Nou goed, precies. Dan gaat hij weer. De ouderlingen zouden, wat zouden ze doen? De kudde Gods weiden. Wat zijn ze dus? Herders. Pastors. Wat moeten ze doen? In de eerste plaats de kudde brengen bij het voedsel. En daarmee in de rust. Toch? Trouwens, wie is ook alweer de overste herder? Opperste herder, overste, staat hier achter trouwens, vers 4. Als de overste herder verschenen zal zijn, dat is de Heer zelf. Wat doet hij? Hetzelfde. Hij houdt ons zijn woord voor, hij spreekt tot ons, hij brengt ons zijn woord en brengt ons daarmee in de rust. Ja, ik weet nooit hoe ik het ordelijk moet vertellen, maar als ik u nou zou vragen, maar wie is nou degene, per definitie, hoe heet dat? Wie is degene, of wat is degene, die ons brengt in de rust en die ons het woord van God bedient? Wat geeft u dan voor antwoord? Ik zei ook, wat? Niet alleen wie, wat? Wat is dat? Die ons in de rust brengt en die ons het woord Gods bedient. Dus de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die zijn rust is ingegaan in Hebreeën hoofdstuk 4, opdat wij hem zouden volgen tot de troon der genade en daarmee ook de rust zouden ingaan. Wij melden ons bij de Heer, opdat hij zijn woord tot ons zou spreken en ons daarmee zou geven, Hebreeën 4 nog steeds, genade, barmhartigheid en hulp te bekwamer tijd, zodat wij de rust zouden ingaan eindelijk. Dat is Hebreeën 4, het hoofdstuk gaat daarover. En nou heet hij ineens hoge priester naar de ordening van Melchizedek, maar hoe kwam ik er? Via de overste herder, want wat doet hij? Precies hetzelfde, dat alleen herder is beeldspraak, want u weet dat herder is een agrarisch beroep. Herder is een agrarisch beroep. Een herder haalt de schapen op na, enzovoorts. En hier wordt de term dus in hogere betekenis of toepassing gebruikt. Het is beeldspraak. De pastoor, de dominee, de herder of hoe je maar heet. Het is beeldspraak. Maar wat de herder letterlijk zou doen voor de kudde, dat zou de herder in de gemeente doen voor de gemeente. En de overste herder doet dat ook inderdaad. En dus die herders op het lagere niveau, op het niveau van gij zijt allen broeders, die zouden dat dus ook doen in navolging van de Heer. Dat is het verhaal. Wat doen wij? Wij wijden de kudde Gods. Was de bedoeling. Tenminste, als we oudsten zijn. Of zal ik het andersom zeggen? Als we oudsten zijn, wijden we de kudde Gods. En als we de kudde Gods wijden, dan zijn wij oudsten. Moet je daarvoor aangesteld worden? Nee, kun je zo doen. Is het de bedoeling? En als u het graag zou willen, begeert u een treffelijk werk. Maar ja, dat is 1 Timotheus 3 en ik kan niet alles tegelijk bespreken. Dat kun je zo doen. Dat is niet een werk dat voorbehouden is aan de oudsten, zodat wij leken dat niet mogen. Het is andersom. Iedereen zou dat doen. We zullen altijd verantwoording afleggen van de hoop die in ons is, op zijn minst. En in iets breder verband, wij houden elkaar voor het woord des levens. En we vertroosten elkaar, bemoedigen elkaar, we sporen elkander aan. Want dat is ook nog een van de uitdrukkingen, enzovoorts. We onderwijzen elkaar, was de bedoeling. En als wij dat doen, zijn wij oudsten. En naarmate wij dat doen, zijn wij oudsten. Zijn wij namelijk herders. Moeilijker is het niet. Wij de kudde gehad. Let op, het is niet onze kudde, hè. Het is ook nooit onze gemeente. Die bestaat ook niet. Ik kan maar iets je gemeente noemen, maar daarmee is het dat nog niet, hè. Er is maar 1 gemeente, dat is de gemeente gods. Dan wel de gemeente van Christus, dat zijn de Bijbelse termen. En hier heet het de kudde gods. Wijd de kudde gods, die onder u is, die in uw midden is om zo te zien. Daarna volgende uitdrukking, 1 Petrus 5 vers 2 luidt, hebbende opzicht. Het is ook een leuke. Want als men opzicht heeft, wat is men dan? Dat is men opzichter, ja. Opziener heet dat in de Statenvertaling. Het woord is episcopos. Epi is op, scopos, dan ben je een ziener, hè. Dan kun je wat scopen, zal ik maar zeggen. Dan zie je wat. Episcopos, waarom ik dat woord aanhaal? Wel, omdat dat woord verbasterd is naar het Nederlands tot bisschop. De presbyter uit vers 1, de ouderling, werd het woord priester. En de episcopos, u begrijpt, dat is een lang woord. En met onze moderne, maar ook al klassieke articulatieluiheid. Zo heet dat, hè? Articulatieluiheid. Als je het kunt uitspreken, heb je er geen last van. Articulatieluiheid. Nou goed, wordt episcopos dus gewoon een bisschop. Maar u begrijpt dat een presbyter of een priester en een bisschop, zoals men die bijvoorbeeld in de Rooms-Katholieke Kerk kent, dat die titels naar Bijbelse maatstaven volstrekt hetzelfde betekenen. Want de presbyter is een pastor. Een pastoor is een pastoor, een herder. En wat doet hij dus? Wat is hij dus? Een opziener, want hij heeft opzicht daarover, over de kudde. Hij zou toezien op de kudde. Hij moet toch een beetje weten wat de kudde nodig heeft en waar de kudde behoefte aan heeft, zal ik maar zeggen. Hij moet toch een beetje weten, niet alleen waarheen hij de kudde zou leiden, maar ook in welke richting. Ik bedoel, laat ik het maar eenvoudig zeggen. Ja, je kunt wel met het woord moeten spreken ergens, of bijbelstudies ergens moeten geven, maar het is wel zinnig om te weten waar het meest behoefte aan is. Dat weet je niet altijd, hoor. Maar daarom vraag ik ook altijd, heeft iemand een onderwerp voor me? Dan hoef ik het zelf niet te bedenken. Daarna bespreken we er even over of het wel een goed of een zinvol onderwerp is. En ik heb wel eens gezegd, nou, dit onderwerp lijkt mij in die plaats, want ik ken een beetje de mensen die er komen, lijkt me toch niet al te geschikt. Lijkt me niet zo nuttig. Sorry, dat is opzicht hebben. Over het geheel en in tweede instantie ook over individueel. Dat wil zeggen, hoe gaat het met de gelovigen individueel? Niet dat het anderen veel aangaat, maar ja, toch belangrijk om een vinger aan de pols te hebben, om te weten welke kant het op moet en wat van belang is enzovoorts. Hè? Nou goed. Maar opzicht hebben is de bezigheid van een opziener. Maar een opziener is dus een herder en hij is dus een ouderling. Het is volstrekt hetzelfde. Het zijn verschillende termen ter aanduiding van dezelfde functie. Met opzet vermijd ik het woord ambt, want wat het woord ambt betreft, ambt betekent ook gewoon functie, dat zal. Alleen er is het misverstand ontstaan dat een functie, dat is iets wat je doet, en een ambt is waarin je aangesteld wordt. Dat hebben we waarschijnlijk aan de ambtenarij te danken, want de indruk bestaat altijd dat als je een functie hebt, dan moet je werken, als je een ambt hebt, hoeft het niet. Oh, die moet ik uitleggen, geloof ik. Ambtenaren hebben een ambt. Dat is een bepaalde positie, ze hebben ook een rang altijd, hè? Iets van commis of zo, ik ken die terminologie eigenlijk niet. Maar goed, dan zit je goed, zeggen ze dan, hè, in dienst van de overheid. Ja, prima. Maar ambt staat niet maar voor dat men een bepaalde positie inneemt. Het staat ervoor dat men een functie heeft en dus dat men zou functioneren. Hebben jullie dat? En dus heet het ook in de Bijbel wel degelijk een ambt, maar je schrijft het echt niet met hoofdletters. En het is ook niet een ambt wat je ontvangen hebt, omdat andere broeders of zusters je daarin hebben aangesteld, hoor. Dat doen ze soms wel eens, maar daar hoef je niet al te veel van aan te trekken. De vraag is of de Heer het doet. En als je zo'n ambt hebt, is het de vraag wie je daarin dan eigenlijk dient. De gemeente of de Heer? Nou ja, de Heer als het goed is. Dat is het enige wat telt, hè. Wij, de kudde gods, hebben de opzicht daarover, heb je het woord opziener, niet uit bedwang, dat wil zeggen, het moet helemaal niet, maar gewilliglijk. Men moet het willen, betekent dat. Men moet het willen. Ouderling zijn, opziener zijn, herder zijn, hoe het maar heten mag. Er staat er zelfs nog een keer, eerst staat er gewilliglijk en aan het eind van het vers staat met een volvaardig gemoed, mind. Dat wil zeggen, men moet het met, populair Nederlands, met hart en ziel doen. He? Met volle overgave, met een volvaardig gemoed, men kan het willen. En niet al te bescheiden wezen en zeggen, ja maar dat kan je niet willen, dat moet de Heer in je bewerkstelligen. Dan zeg ik, ja goed, maar als de Heer het in je bewerkstelligt, dan wil je het toch of niet? Want het is toch God die in ons werkt, beide het willen en het werken. Er is niks meer mis met willen. Bovendien, wie eens opzieners begeert, zegt 1 Timotheus 3, begeert een treffelijk werk. En daarna volgt de waarschuwing, want dat brengt wel wat problemen met zich mee. Maar niettemin, zo begint het verhaal. En hier vind je iets dergelijks. Men kan het willen, men moet het ook willen. Als men niet wil, heeft het geen enkele zin. Dan moet je er ook niet aan beginnen, want God zou die wil in ons leggen. Toch? Nou goed. Dus niet uit dwang, maar gewilliglijk, nog onvuil gewin. Dat wil zeggen, je moet het nou juist niet als een beroep zien. Het is niet een kwestie van dat men ermee aan de kost kan komen of desnoods een grijpstuiver. Bestaan die dingen nog, grijpstuivers? Grijpeuro's. Een grijpstuiver bijverdienen of zoiets. Sommigen zien het als een beroep, een middel om aan de kost te komen. Dat is het niet. Ik kan trouwens ook niet aanbevelen voor dat doel, maar vooruit. Ik bedoel, dat speelt ook geen rol. Waar het over gaat is gewoon, men zou dat willen en men zou dat met volle overgave doen. Bovendien, vers 3, nog als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren. En dat is dus, die uitdrukking is te leggen dus naast 2 Korinthe 1 vers 24. Niet dat wij heerschappij voeren over uw geloof. Binnen de gemeente is er maar één die heerschappij heeft, als je het zo mag noemen tenminste. Het is eigenlijk een te zware term, maar vooruit. Dat is de Heer zelf, dat is de opperste herder. Maar wij hebben nooit heerschappij over het erfdeel. Dat wil zeggen over de kudde. U had verwacht natuurlijk in vers 3 het woord kudde weer. En omdat u het toch verwacht, hoeft het niet gebruikt te worden en wordt het vervangen door een andere term. Taal is soms prachtig. Namelijk, het heet in vers 2 de kudde gods, in vers 3 is het nog steeds de kudde gods, maar nu heet het erfdeel. In de zin van zijn erfdeel, uiteraard. Het erfdeel des Heren, want de gemeente is het erfdeel in de zin van het loon van Christus. Dat is een apart onderwerp, lijkt mij. Maar de gemeente is in ieder geval de gemeente van Christus. En wie het lef heeft daarover heerschappij te voeren, heeft wel erg veel lef. Of niet? Nou, misschien niet, maar als hij niet erg veel lef heeft, heeft hij dus weinig geloof. Heb je dat? Als men heerschappij voert over dat wat van de Heer is, dan heeft men of weinig geloof, dat wil zeggen weinig vertrouwen in de Heer, of men heeft erg veel lef. Is hoogmoedig. En beide worden niet aanbevolen. Ik bedoel, beide zijn geen christelijke deugden. Met andere woorden, men zou niet heerschappij voeren over de kudde, want de kudde is het erfdeel des Heren. Wat wij zouden kunnen doen, is niet heerschappij voeren, maar voorbeelden der kudde zijn. Dat is vers 3. En daar vind je dus nog een term, namelijk het term voorbeeld. Zodat we hebben de oudste, de herder, de opziener. Het begrip kerkvorst hebben we dus juist niet, want er zou niet heerschappij gevoerd worden over het erfdeel des Heren. Dat bestaat dus niet. En daarna heet het ook nog eventueel voorbeeld, met als parallellen de termen voorstander en voorganger. Het woord voorstander heeft men nooit voor dit doel gebruikt. Want ja, als je dat in het Latijn moet zeggen of wat het maar was, dan wordt het prostaat. En het lijkt, dat is toch, lijkt me toch niet zo'n prettige geestelijke functie, toch wel? Hè? Nou ja, doe maar weer. Zo ontsnappen sommige woorden aan dit misbruik, zal ik maar zeggen. Toch wel aardig. Maar u vindt hier feitelijk alle termen bij elkaar. Dat wil zeggen, al die termen die sinds mensenheugenis, of hoe het maar heet mag, gebruikt worden ter aanduiding van zogenaamde geestelijke ambten, vindt u hier allemaal bij elkaar genoemd. Andere ken ik niet. Ja, diaken ken ik nog. Maar, nou goed. Diaken is eigenlijk, wat minder geestelijk van inhoud. We hebben het daar ook nog wel over, maar die wordt hier niet bij genoemd. Maar alle anderen die zo in het algemeen genoemd worden, staan hier allemaal op rij bij elkaar en ze blijken identiek te zijn. Dat zijn geen verschillende functies of ambten, het is er maar één. Met andere woorden, de predikant is dus gewoon ouderling. Of opziener, of herder. En hij zou moeten fungeren als voorbeeld voor de kudde. Ja, hoe je dat moet doen weet ik niet in zo'n ambt, maar vooruit. Dat soort dingen hoef ik ook niet te weten. Ik begrijp van die kerkelijke structuren echt, mensen, ik begrijp er helemaal geen klap van. Echt niet. Ik zou ook niet weten hoe de Heilige Geest daarin zou moeten werken. Nou, niet dat hij dat niet zou kunnen, maar het wordt hem dan wel moeilijk gemaakt, want hij moet zich wel houden aan de procedure en aan de hiërarchie en hoe het allemaal heet mag, en aan de statuten. We gaan me nou niet vertellen dat de geest zelf die statuten gemaakt heeft en die hiërarchie en hoe het allemaal maar heten mag. Dat geloof je toch, en de procedures en de liturgieën en hoe het allemaal maar heten mag. Dat geloof je toch zelf niet. Dat gelooft er niemand. Geen weldenkend mens. He? Weldenkende mensen hebben dat opgezet. Maar ze hebben dan niet al te bijbels gedacht. Ik bedoel, ja, niet om het hen kwalijk te nemen, maar natuurlijk is te begrijpen waarom ze dat gedaan hebben. Om zichzelf en hun medegelovigen, daar ga ik tenminste maar van uit, om die te beschermen. Om er enige orde in te bewaren, om op voorhand te zorgen dat het geen chaos wordt. Ik moet u zeggen, dat kan een tijdje goed gaan, maar daarna wordt de chaos toch veel groter, want vandaag of morgen springt het toch uit elkaar. En dat hoef ik niet te bewijzen. U hebt nog een kerkgeschiedenisboekje thuis, daar staat het allemaal in. Dat het altijd fout gaat. Gaat maar een paar jaar goed, men begint goed, dat is altijd zo. En daarna gaat het fout. En dan barst het zaadje uit elkaar en er zijn er weer een paar die goed beginnen. En na verloop van tijd zijn ze ook weer een denominatie geworden. En daarna komt er ook weer een splitsing en worden ze een officieel erkend klassiek kerkgenootschap na verloop van tijd. En daarna zijn er ook weer spijtoptanten of hoe heten ze, verontrusten. En ze stappen eruit of worden eruit gecommuniceerd en dan geëxcommuniceerd dus. Hè. En die beginnen weer goed en na verloop van tijd nemen ze hun plaats in te midden van al die anderen. Dat blijft altijd zo gaan hoor. En hoe komt dat? Omdat men op een gegeven moment begint te vertrouwen op de eigen organisatie in plaats van op de Heer. Omdat men denkt, het gaat ons niet helemaal naar het zin, het is te ongeregeld, laten we statuten opstellen. Of laten we iemand aanstellen die erop gaat toezien, zal ik maar zeggen. En dat soort dingen weer. Voordat je het weet, heb je een kerkgenootschap gesticht. De zoveelste secte is het dan dus. Dat is nou juist wat we niet zouden doen. Dat is waarvan we verlost zijn. Wij vertrouwen op de Heer, dat Hij zijn werk zou doen. En als die het niet doet, doet heus niemand het in zijn plaats. De Heer heeft geen plaatsvervanger op aarde nodig. Niet in Rome en niet in, waar het maar was allemaal, hè. Waar ze altijd die concilies en synodes houden en zo. Ik bedoel, dat is nergens voor nodig. De Heer is bij machten om dat zelf te doen. Maar laat hem dat dan ook doen. Dat is de oproep in de Bijbel altijd aan gelovigen. Dat ze hun harten openstellen voor zijn woord. Want dat woord zou hun zielen zalig maken. Dat ze zich zouden voeden met dit brood des levens. Opdat dat woord dat licht is vrucht zou dragen. En dus zou voortbrengen liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid enzovoorts. Zodat wij zouden opwassen tot zonen en tot krachtige kinderen Gods, om zo te zeggen, zodat wij die sterk zijn, in staat zijn ook de zwakheden der onsterken te dragen, dan wel zelfs te verdragen. Ik weet niet of u dat merkt, maar het waren enige Bijbelteksten die ik citeerde achtereenvolgens. Kijk, dat is Bijbels. En al dat andere, dat kun je in de Bijbel niet vinden. Goed. En dan vers 4 nog erachteraan. Die hebben we het hele pericoop even gehad. En er wordt nog steeds gezegd tot de ouderlingen, de opzieners, de herders, de voorbeelden en hoe ze maar heten mogen. En als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid, maar nou wordt het toch een pleonasme natuurlijk, hè. Het is heerlijk omdat het onverwelkelijk is en het is onverwelkelijk omdat het heerlijk is. Zo zult gij de onverwelkelijke, de levende kroon der heerlijkheid behalen. Dat wil zeggen, men zou voor dit werk als oudste beloond worden door uiteraard de overste herder. Waaruit je trouwens nog net kunt opmaken. Maar duidelijk bedoel ik overigens kunt opmaken dat voor zover er herders en dus oudsten, opzieners en hoe ze maar heten zijn, worden die herders aangesteld uiteraard door de overste herder. Want deze oudsten, opzieners, herders en hoe ze maar heten worden niet bekroond dan wel beloond door de kudde, maar door de overste herder, degene die de eigenaar is van de kudde. Hebben jullie dat nog? Het is ook niks bijzonders, dat geldt voor ons allemaal, geldt voor alle gelovigen. Alles wat wij doen, zouden wij doen van harte God en niet de mensen, in de wetenschap dat hij ons belonen zou. Hoe het letterlijk staat, dat wil me niet binnenschieten, weet ik niet uit het hoofd, maar het staat er wel zo. Hè? Wij zouden alles wat wij doen, doen van harte, met volle overgave, met een volvaardig gemoed, voor God en niet voor de mensen. En we zouden van God dus ook ons loon verwachten voor de toekomst. En voor nu niet ons loon. Voor nu verwachten we alleen dat hij ons geeft genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd. Dat wil zeggen dat hij ons voorziet van alles wat wij nodig hebben om ons dienst aan de Heer te kunnen volbrengen. En dat zal men niet met het loon verwarren. Loon, dat is bij de Heer pas. Heb je dat? Goed. Nu heb ik het over één ding nog niet gehad. Heb ik even overgeslagen. Want de begrip herder staat hier. Ik heb al gezegd, herder is een agrarisch beroep. Ik zeg altijd gekscherend. Welk van die termen hoort niet in het rijtje thuis? Hè? Leraar, opziener, oudste, bisschop, priester, herder. Welk hoort er niet in thuis? Herder niet, want dat is een agrarisch beroep. Dat wil zeggen, de term wordt gebruikt in een overdrachtelijke betekenis, waarna de vraag is, maar wat is die betekenis dan? Wat moet de herder doen? Degene die in de Bijbel als herder wordt aangeduid, wat is zijn verantwoordelijkheid? En als je dan zegt, de kudde Gods weiden, dan heb je het niet verklaard, niet echt, want dan heb je gewoon de beeldspraak verder doorgevoerd. Maar er is een belangrijke schriftplaats die het specificeert, en waaruit het ook zonder meer duidelijk blijkt wat het is. We zijn er meer. Maar ik noem altijd in dit verband Efeze 4, dat doe ik gewoon om persoonlijke redenen, noem ik dat. En bovendien heb je daar ook een soort opsomming in Efeze hoofdstuk 4. En daar zeg ik dan ook, en welke hoort er niet in het rijtje thuis? Want daar staat dat Christus gegeven heeft aan de gemeente, vers 11, sommigen tot apostelen, let op, niet de gemeente heeft ze aangesteld, uit hun midden gerecruiteerd, maar God heeft, of Christus heeft, aan de gemeente gegeven, sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars. En toen was de vraag, hoeveel bedieningen, ambten, functies worden hier genoemd? En het is geen kwestie van rekenen. Het blijft een kwestie van taal. Hoeveel ambten worden hier genoemd? Ja, 4. Ja, er staan alleen 5 zelfstandige naamwoorden, maar het verhaal is weer welke hoort niet in het rijtje thuis. Die van Herder namelijk niet. En hier is dat makkelijk aan te tonen, want er staat sommigen. En sommigen, en sommigen, en sommigen. Dat is 4 keer. Alleen bij de laatste keer staat er niet 1 zelfstandig naamwoord achter, maar 2. Namelijk sommigen tot herders en leraars. Maar dat er niet staat sommigen tot herders en sommigen tot leraars, bewijst, want het is glashard bewijs. Als u dat niet begrijpt, dan kent u de taal niet. Daar kan ik ook weinig aan doen. Daar kan je wel wat aan doen, maar niet op korte termijn natuurlijk. Het betekent gewoon dat de laatste keer sommigen staat voor herders en leraars en dat dus herders en leraars identiek zijn. Want anders had er moeten staan, om geen stijlbreuk te plegen namelijk, had er moeten staan sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en sommigen tot leraars. Maar de laatste keer sommigen staat er niet. En dat betekent dat het niet om een aparte categorie gaat. En dat herders en leraars dus een hendiadis is. Dat is een stijlfiguur. Hendiadis. Letterlijk betekent het 1 door 2. Hendiadis. 1 door 2. En het is de naam van een stijlfiguur waarbij 2 zelfstandige naamwoorden of 2 werkwoorden gebruikt worden. Zonder dat ze een verschil van betekenis hebben. Dat wil zeggen, die 2 samen duiden het begrip aan. Heb je dat? Daarmee kan ik, als er nog een Neerlandicus in de zaal is, dan gaan we nog discussiëren of het misschien dan ook nog wellicht een synoniemia kan zijn. 2 woorden in de exact dezelfde betekenis. Maar ja, een herder is niet een leraar en een leraar is niet een herder. Behalve hier, en daarom worden de termen in elkaar geschoven en met de term leraar wordt de term herder verklaard. Want dan lees je sommigen tot herders. Hoezo herders? In de zin van leraar. En die heb ik al uitgelegd, want wat doet de herder ook alweer? Hij brengt de schapen bij het voer. Hij drukt het voer niet de schapen door de straat. Hij brengt de schapen bij het voer. Meer kan hij niet doen, de schapen moeten wel zelf eten. Heb je dat? Nou goed, dat is wat de leraar ook doet. En daarom heet de leraar en herder. Ik vind het prachtig, omdat aan de herder nogal wat andere functies worden toegeschreven in de praktijk. Men denkt aan nogal wat andere zaken die daarmee geassocieerd worden. En terecht, maar dat zit opgesloten dus ook in het begrip leraar. Want voor zover de herder verantwoordelijk zou zijn, althans tot op zekere hoogte, voor de gezondheid van de kudde. Voor zover dat zo is, is de leraar dat dus ook. Maar hoe dan? Wat moeten we er dan doen? Wel, ze brengen bij het goede voort, zij gedacht zijn, hoe belangrijk dat voor de gezondheid is. Toch? Ik heb thuis nog ergens, nou of ik het nog heb, weet ik niet, want ik ben een keer een beetje aan het opruimen geweest al. Maar ik had een boekje over schapenteelt. En ook daaraan kom, Joost mag het weten. Ik zal wel gedacht hebben, dat is interessant, de herder en de schapen, over de schapenteelt. En over ziekte die schapen kunnen krijgen en wat je eraan moet doen. En meestal wat je eraan moet doen is zorgen dat ze bepaalde voedingsstoffen krijgen, dat zal. Dat is bij mensen ook zo natuurlijk. En dat is wat de herder doet voor de kudde. Hij moet wat beetje meer van de schapen weten dan alleen waar de weiden zijn enzovoorts. Toch? Nou, en daarom wordt die term gebruikt. Bovendien, het is een term die heel de Bijbel door gebruikt wordt in die betekenis. Die typologische of profetische of geestelijke betekenis. Want een beetje koning van Israël was toch herder, dat weet u toch, hè? Het probleem was met Saul, broeder. Je weet, David was schaapherder, was bij de schapen, hè? Maar Saul, u weet wel, is die koning die weliswaar gekozen werd, maar daarna weer, kon vertrekken, om zo te zeggen. Hij moest plaatsmaken voor het huis van David. Saul is een beeld van de heerschappij van de wet, overigens. Heel aantrekkelijk, een aantrekkelijke man. Groter dan alle andere mannen. Hij stokte met kopperschouders bovenuit en al dat soort dingen meer. Verkozen door het volk. Toch of niet? En al dat soort zaken. Maar weet je wat zijn gebrek was? Hij liep achter de ossen. Hij hoedde wel dieren, maar het waren runderen. Lees het maar eens na. In de Bijbel, toch? En de ezels liepen bij hem weg. Dat is niet best. Hè? Als je nog een illustratie nodig hebt. Maar de goede koning is David, de herder. De herdersvorst, de herderkoning, dat zijn zelfs theologische termen geworden. Maar het verschil tussen het hoeden van runderen en schapen is dat men de runderen moet men opjagen. En je moet achter de runder aanlopen namelijk. En de schapen, daar moet je vooruit lopen als herder. Ja, dat is het grote verschil. Met andere woorden, de schapen worden geacht vrijwillig de herder te volgen. De herder kijkt ook niet om. De schapen lopen gewoon achter die herder aan, dat is het dan. En daarmee is hij voorbeeld en voorganger. Toch? Maar runderen, ja, dan moet je met een stok de achterste koe uit het land halen als ze gemolken moeten worden, weet je wel. Want anders komt het niet goed en dan moet je ze opjagen en schreeuwen en af en toe tegen de en achterste slaan, voorzichtig, want anders krijg je last met de dierenbescherming. En de Partij voor de Dieren. Ja, met nogal bekende Nederlanders, moet je voorzichtig wezen. Maar goed, maar schapen is anders. Kijk, dat de runderen jagen, dat is een beeld van de situatie onder de wet. En in die situatie heeft de herder een slechte job, want dan moet hij geweld gebruiken, want die runderen, die ossen, die koeien, vaarzen, die beesten willen niet. Dus dan heb je ook inderdaad wat heerschappij nodig en heb je machtsmiddelen nodig. En dat is wat je dus in het christendom in de geschiedenis doorziet. Maar dat komt omdat men de wet predikt met alle consequenties van dien. En dan ontaarde deze functies ook. Zie? Maar als men genade predikt, dat wil zeggen bekering, dat gewoon dat men zalig wordt uit geloof in de Heer Jezus Christus en zijn woord, dan leert men de mensen om te luisteren naar het woord des Heeren, dan wordt men echt een schaap van de goede herder, want dan kent men zijn stem en volgt men hem. Is geen probleem. Heb je dat? De voorganger wordt niet geacht achter de schapen aan te lopen, hij wordt geacht voor de schapen uit te lopen. En dat vindt u misschien niet interessant, maar dan zal ik u er nog een zeggen. Aangezien Christus onze overste herder is, worden wij geacht achter hem aan te lopen en hij niet achter ons aan. Soms denk ik dat daarom die ene gelijkenis van dat honderdste schaap, weet u wel, dat hij daarom zo populair geworden is, zonder dat men weet wat hij echt betekent overigens. Zo van, de Heer weet me wel te vinden en dat soort dingen meer. Ja goed, maar als je niet gewoon bereid bent de herder te volgen, de kudde trekt verder. En de herder ook. Zo gaat het. Als je echt een schaap bent, in de zin van je hoort bij de kudde, dan zul je luisteren naar de stem van de herder. Van de herder die zei, mijn schapen kennen mijn stem. En ze worden van mij gekend, maar ik ken hen. En ze kennen mijn stem en zij volgen mij. Nou goed, zo werkt het. En wij volgen dit, dan komen wij terecht waar we wezen moeten. Of wij volgen zijn woord en we worden gevoed met het voedsel dat wij nodig hebben. En daarvan zei de Heer Jezus, dat is het enige wat nodig is. Wij waren in Efeze 4, bij die ambten, om zo te zeggen, die daar opgenoemd worden in vers 11. En waar het me eigenlijk nu alleen maar ging om die van herders en leraars. In de zin van dat herders en leraars eigenlijk identiek zijn. Herder is beeldspraak voor wat in feite de leraar is. Verder ga ik daar niet op in, want dat is dan verdwaal ik. De andere keer gaan we op die andere zaken in die daar genoemd worden. Maar voor wat betreft het begrip herder, dat komt in de praktijk maar weinig voor. Komt er in ieder geval veel minder vaak voor dan de term leraar in het Nieuwe Testament. En herder na Johannes, dat wil zeggen vanaf Handelingen, laat ik de evangelie buiten beschouwing. Dus in Handelingen, laten we zeggen vanaf de opstanding van Christus en daarmee het aanbreken van het nieuwe verbond, komen we het woord herder alleen maar tegen in 1 Petrus 5, vers 4. Die hadden we er straks. Namelijk, als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. En ook in 1 Petrus 2, vers 25. Want gij waart als dwalende schapen, maar gij zijt nu bekeerd tot de herder en opziener uwer zielen. En dan wijs ik er maar op dat in deze beide schriftplaatsen in 1 Petrus de term herder gebruikt wordt, dus ter aanduiding van Christus en niemand anders. Hè? De herder en opziener over uw zielen, dus natuurlijk 1 Petrus 2 is dat, hè? Vers 25. Het is wel aardig omdat we daar weer twee verschillende woorden bij elkaar gezet vinden. Hè? In de zin van, ze zijn identiek. De opziener is een herder, de herder is een opziener. De herder zou opzicht hebben, dus het werkwoord dan, lazen wij in 1 Petrus 5 over de kudde. Maar hier wordt die terminologie van toepassing gebracht op Christus zelf. Hij is de herder, namelijk de opziener van uw zielen. Waarbij het woord ziel, zoals altijd in de Bijbel, nog steeds de aanduiding is voor iemands praktische levenswandel. Hè? Dat weet u toch, hè? Het woord ziel. Het is lastig om het, als ik het elke keer moet uitleggen. Maar geest is het inwendige van de mens. Lichaam, dat weet u wat het is, dat is de buitenkant van de mens en dat kan je fotograferen. En de ziel is ook de buitenkant van de mens, maar je kan het niet fotograferen. Je kan het wel filmen, zeg ik altijd. Ik hoop dat dat zoiets begrepen wordt. Het beweegt. Ziel is bewegen. Ziel is het actieve leven van de mens. Dat wat hij in de praktijk is. Natuurlijk, een mens is een lichaam. Ja. Voor de dokter, ik had bijna gezegd voor de slager, maar het was wat later op de avond, dus vooruit. Dat is een koe, hè? Maar een mens is een lichaam, ja goed. Nee, een mens is een ziel. Het gaat over hoe hij in de praktijk van zijn leven is. Het woord ziel en wandel wordt trouwens door dezezelfde Petrus afwisselend gebruikt, zelfs in hetzelfde hoofdstuk en in ditzelfde verband. En als Christus de herder of opziener is van onze zielen, wil zeggen dat hij naar onze levens kijkt. Dat wil zeggen, hij houdt zich daarmee bezig en zorgt daarvoor, heeft daar zorg voor. Zoals gezegd, hij zou ons geven al wat nodig is om in dit leven de Heer te dienen. Daar komt het op neer. En daar gaat het allemaal over, de ziel, de levenswandel. Wat zei ik, dat staat in 1 Petrus 2, vers 25. Gij waart als dwalende schapen, maar gij zijt nu bekeerd tot de herder. Niet de herder heeft u bij elkaar verzameld, weet dat, een round-up in het Engels is dat, hè? Heeft u bij elkaar georganiseerd. Nee, gij zijt nu bekeerd tot de herder en opziener uw zielen. Je merkt de schaapherder, de schapen zijn verstandig geworden, ze gaan naar de herder luisteren. Ze volgen de herder en horen op die grond, dus bij de kudde. Zo worden die verteld. Onder verwijzing trouwens, en er komt bij een ander ding, maar onder verwijzing naar Oud-Testamentische schriftplaatsen, want het gebruik van het woord herder in de betekenis van leraar in het Nieuwe Testament is in werkelijkheid, zoals alles in het Nieuwe Testament, ontleend aan het Oude. Want daar wordt gesproken over die herder en over die schapen in verband met de Messias en Israël, en dat is weer ontleend aan David en Israël, de herder, koning. En eigenlijk nog verder terug is het ontleend aan Mozes en Israël. U weet, Mozes zou de verlosser van Israël worden, maar hij werd het niet. Hij moest eerst nog 40 jaar in Midian schapen hoeden. Voor een priester. Jethro. Het is mooi, maar ik ga het niet vertellen hoe het verder zat. Maar Mozes is natuurlijk een type van Christus, David is een type van Christus en zo verder. En de meeste profeten zijn er trouwens ook. Nou, de meeste. Ik zei de meeste. Alle natuurlijk, maar van niet alle weten we veel. Dus je hebt er niet zoveel aan als ik het zo zeg. Maar zo is het natuurlijk wel. Nou goed, hier vind je dus het woord herder, maar niet eens toegepast op het niveau van de gelovigen zelf, maar op het niveau van Christus zelf. Hij is de herder, hier staat het woord herder ook. In 1 Petrus 5 stond het niet, hè? Er stond alleen wij de kudde gods. waarbij herderschap geïmpliceerd wordt, maar het woord staat er niet. Hier in 1 Petrus 2 vers 25 staat het wel, en 1 Petrus 5 vers 4 ook, maar toegepast op Christus. En daarna blader ik verder terug, want dit waren de laatste twee keren dat het woord herder in de Bijbel staat. Dan blader ik verder terug en dan kom ik terecht in Hebreeën 13. Die is wel leuk, want de hele brief gaat over Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond, naar de ordening van Melchizedek. De hoge priester van en voor zijn volk. En dan kom je in het laatste hoofdstuk en dan heet hij ineens de herder. Conclusie? Even snel. Ja, we hebben nog maar een paar minuten. We hebben nog 8 minuten. Nou goed, 13. Ja, hè? Hij wordt de hele brief genoemd, de hoge priester, de borg, de middelaar van het nieuwe verbond, naar de ordening van Melchizedek. De hoge priester, priesterschap wordt besproken, functie van de hoge priester onder het oude verbond en hoe dat een uitbeelding is van het tegenwoordige werk van Christus als hoge priester van het nieuwe verbond. Kom je in het slot van de brief bij de hartelijke groeten vanaf hoofdstuk 13 vers 20 en dan heet hij ineens de grote herder der schapen. Hiervoor heette hij de grote priester, dan wel de hoge priester. Zelfs grote hoge priester, want dat zijn de twee termen in het Hebreeuws ter aanduiding van de hoge priester. Hè? Namelijk de grote priester of de hoge priester. Onvermijdelijk altijd vertaald met hoge priester, maar goed. Maar zo heet hij. Maar hier heet hij ineens de grote herder der schapen. Conclusie? De herder is de hoge priester en de hoge priester is de herder. Beter, de grote herder is de grote priester. Maar ik bedoel dus, de herder is priester en de priester is herder. Ook die andere herders die de kudde gods wijden, zij zijn presbyters, priesters. Nou ja, ouderlingen, wat het maar is. Het is gewoon geen verschil tussen, het is identiek. Zie? En het werk van een voorganger is sowieso priesterlijk werk. Waarom ook niet? Alle gelovigen, wij geloven, alle gelovigen in onze tegenwoordige tijd, in afwachting van de wederkomst van Christus, wij allen zijn priesters, omdat wij eerstgeborenen zijn. Want wij maken deel uit van een gemeente van eerstgeborenen. Van de eersten die tot geloof zijn gekomen, dus wedergeboren zijn, sinds de opstanding van Christus, dat wil zeggen sinds mogelijk is, sinds het nieuwe verbond aangebroken is. En dus zijn wij eerstgeboren, gemeente van eerstelingen. Dus zijn wij hetzelfde geroepen tot zoonstelling. Theotesis, niet aanneming tot kinderen. Zoonstelling. Geroepen tot een erfenis die voor ons in de hemel bewaard wordt. Onverwelkelijk en onverderfelijk en onvergankelijk. En we zijn geroepen tot heerlijkheid met Christus. Het is alle keer hetzelfde hoor, maar het zijn allemaal andere woorden daarvoor. Zie je? Maar we zijn ook priesters als eerstgeborenen, want een eerstgeborene heeft priesterschap. Tenzij, anders vermeld, tenzij het van hem afgenomen wordt. Tenzij het van hem afgekocht wordt. Dat is wat onder de wet gebeurde. Er werd priesterschap gescheiden van eerstgeboorterecht. Er werd ook trouwens het koningschap gescheiden van eerstgeboorterecht. Eerstgeboorterecht werd daar wat uitgekleed, om zo te zeggen. Maar goed, dat is nou ons onderwerp niet. Maar wij zijn priesters en Christus is hoofd van die priesters, van ons, een hoge priester van zijn volk. Maar er is een herder, zodat je nou ook weet wat de priesters moest doen. Wat zou de herder ook alweer doen? Kwamen we net via een omweg achter. Voorgeven, toch? De gelovigen brengen bij het geestelijk voedsel. Wat zou de priester doen? Exact dat. Dat is het werk van de priester. Onderwijs geven in het woord van God. Priesters zijn leraren. De lippen der priesters zouden de Torah, de wet, de onderwijzing Gods, bewaren. Was de bedoeling. Dat deden ze niet altijd. Maar in Malachi wordt aangekondigd dat zo'n priester ooit een keer zou komen. De echte Levi. De echte priester. Zijn lippen zouden de wet bewaren. Dat is Christus uiteraard, ja. Maar het is de taak van de priester. Iemand zei, ja, maar de priesters moeten toch al die rituelen volbrengen in de tabernakel of in de tempel enzovoorts, in de Mozaïsche eredienst. Dan zeg ik, ja, maar waar dienen die dingen dan voor? Waar zijn die rituelen dan voor? Dat is toch niet anders dan aanschouwelijk onderwijs? Bovendien, dat was niet het dagelijks werk van de priester. bij toerbeurt, sinds David, waren de priesters verdeeld in priesterorden die bij toerbeurt dienst deden in de tempel. En als wij horen over die schouwkerstfeest, dus dan hoor je het wel weer een keer, over de dienst van Zacharia in de tempel, weet u wel, waar dan aangekondigd wordt de geboorte van Johannes de Doper, dan leren wij er altijd over, stond in de kinderbijbel al. Dat nou ja, de man was uitgeloot. Er was een hele eer voor een priester dat hij ooit een keer in zijn leven een keer dienst mocht doen in de tempel. Ik bedoel, dat was niet het dagelijks werk van de priesters. Bovendien, de priesters werden geacht van oudsher te wonen verspreid onder de 12 stammen van Israël. En niet in de buurt van Jeruzalem waar de tempel stond of iets dergelijks. Hun verantwoordelijkheid was, als iemand iets wilde weten over het woord van God, dan moest hij zich melden bij de priester. Dus op elke hoek van de straat, zal ik maar zeggen, was een winkel. Want dat is een hoek, dat weet je, winkel is een hoek, hè. En op elke hoek van de straat, bij wijze van spreken, wordt geacht een priester te wonen. Zodat je iets niet wist, kon je het gaan vragen. Want ja, bibliotheken bestonden er niet, boekwinkels trouwens ook niet. Boeken nauwelijks, dus je moet iemand hebben die wel zoiets heeft, of er verstand van heeft in ieder geval. Dat waren de priesters. Dus de priesters waren verantwoordelijk voor de bediening van het heilige evangelium. Avant la lettre. Nou, dan heb ik mijn talen weer gebruikt vandaag, dus dan kan die wel weer. Maar u hebt toch begrepen wat ik zeg, hè? De priester is verantwoordelijk om het woord van God, zeg maar de wet, de truth, de Torah, te onderwijzen aan het volk. Nou ja, aan wie wil, aan wie de belangstelling voor heeft, die meldt zich bij de priester. Op die grond heeft men ook gedacht dat Elia en Elisa, nou in ieder geval Elia, dat Elia priester was. Omdat hij zich zo gedroeg, Elisa later ook trouwens. Die was gewoon thuis en die wachtte tot er iemand aan de deur kwam. En dat deed de butler open, de heer Gehazi. Ja, toch? Nou ja, soms handelde hij de zaken zelf af, zou ik maar zeggen. Maar goed, dat is een zijlijn, maar het illustreert de positie van de priesters. Dus niet tempeldienst, dat hoorde erbij, eventueel. Het werd als een voorrecht beschouwd, maar dat was aanschouwelijk onderwijs. Want die riten zijn natuurlijk toch profetische, spreken over nieuwtestamentische waarheid. Maar goed, daar ga ik nou verder niet op in. Nou hebben we drie keer het woord herder, van achteraf, met terugwerkende kracht zal ik maar zeggen. 1 Petrus 5 vers 4, 1 Petrus 2 vers 25, Hebreeën 13 vers 20, en alle keren is het Christus. De opperste herder, de herder en opziener en de overste herder. Nou, nog verder terug kan ik niet, want ik zei, beperk me even tot vanaf Handelingen, meer is er niet. Zodat u ziet dat het woord herder bepaald geen dominante functie heeft in de Bijbel. Het is niet des dominees, zeg maar. Het domineert niet. Het komt er drie keer voor en het is nooit iemand onder de gelovigen. Het is Christus zelf. Heb je dat nog? Je vindt hem wel, maar niet het woord. Wat je tegenkomt is namelijk het, nou ja, het echte begrip, het echte ambt, dat van leraar. Dat kom je tegen. Maar van herder dus eigenlijk niet. Herder al drie keer letterlijk, maar alle drie de keren van toepassing op de Heer Jezus zelf. Maar het werk van de herder, het de kudde weiden, het opzicht hebben over de kudde, dat kom je inderdaad tegen, maar het woord herder wordt in dat verband niet expliciet genoemd, maar wordt dus geïmpliceerd. Wat je wel tegenkomt, en wat in verband met wat ik me dan maar noem, gemakshalve de geestelijke ambt, het meest gebruikt wordt, is het woord leraar. Voorganger ook niet hoor, komt ook maar een paar keer voor. Ik weet het niet precies, maar ik dacht maar een keer of drie, vier. En dan houdt het weer op. Begrijp je me goed, herder vind je in de evangelie. Maar zal ik even wat voorlezen dan, hoe het voorkomt in de evangelie? Hij de scharen ziende werd innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, gelijk schapen die geen herder hebben. Dat is geciteerd uit het Oude Testament door de Heer zelf. Maar die wist wie die herder zou zijn, die ze niet hebben. Ze waren vermoeid en verstrooid, gelijk schapen die geen herder hebben. Maar dat is de beschrijving van het Joodse volk in onze tegenwoordige tijd. Er is wel een herder, een hoge priester, een opziener. Er is wel een herder, maar zij hebben hem niet. En dat is hun eigen schuld, want iedereen die wil, kan gewoon de stem van de herder volgen en aansluiten. Toch? Dat is toch het hele idee? Nou goed. Voor hem zullen al de bokken vergaderd worden en hij zal ze van elkaar scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt, zodat je ziet dat de herder ook nog een oordelende functie heeft. Hij moet het spul toch een beetje uit elkaar houden. Maar ook dit is een uitspraak uiteraard over de Zoon des Mensen, over Christus. Deze keer in Matthäus 25, die de volkeren zal verzamelen en waarbij het uiteraard gaat om de schapen, want de bokken worden geoordeeld, hè? Matthäus 25. Gaan we niet uitleggen, want het gaat er maar om dat het jargon is uit het Oude Testament en de herder is Christus. Nog steeds, de herder is Christus. En dan Matthäus 26, dan heb je ze alle drie gehad uit Matthäus. Toen zeide Jezus tot hen, gij zult allen aan mij geërgerd worden, gij zult allen over mij struikelen. In deze nacht, want er is geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. En het een en ander slaat op de veroordeling en kruisiging van de Heer Jezus. En de verstrooiing der kudde is inderdaad de verstrooiing sindsdien van het Joodse volk. Het was de kudde, maar die is verstrooid geworden. Nou goed, dan daarna voor de goede orde, Markus 6 vers 34 staat dezelfde uitdrukking. Ze waren als schapen die geen herder hebben en dus werd de Heer met innerlijke ontferming bewogen en hij begon hun vele dingen te leren. Mooi hè? Markus 6 vers 34. Hij zag de scharen, werd met innerlijke ontferming bewogen, want zij waren als schapen die geen herder hebben en hij begon hun vele dingen te leren. Hij begon op te treden als hun herder. Wat doet de herder dus? Onderwijzen. Precies, ja. Dan is het volgens de statistiek Markus 14, vers 27. Ook inmiddels bekend. Gij zult alle in deze nacht aan mij geërgerd worden, want er is geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen zullen verstrooid worden. Toen werden de discipelen verstrooid, ze vluchten, weet u nog? Maar het is profetisch, dat wil zeggen, het is de uitbeelding van de verstrooiing van het Joodse volk in onze dagen. Ik wil er wat geks bij zeggen. En een van de discipelen werd met name genoemd, nou niet met name, maar werd uitdrukkelijk aangeduid, die ook wegliep en toch weer niet. En die ook met name genoemd werd tijdens de kruisiging. En dat was Johannes, precies. Maar Johannes is een beeld van de 10 stammen van Israël. Onthoud die, hè? Ze werden alle verstrooid, maar wellicht die ene niet. Maar dat slaat dus niet op het Joodse volk, maar op een ander deel, ouder deel van Israël. Maar goed, daar hebben we het vanavond niet verder over. Doet er nou ook niet toe. Daarna krijgen wij alleen nog Johannes 10. En daar komt de term vele malen voor. Ja, die kennen we allemaal sinds de zondagsschool, hè? Dan ziet u hoe nuttig de zondagsschool is. Toch? Ja, ik heb er veel geleerd in elk geval. Johannes 10. Voorwaar zeg ik u, vers 1. Die niet ingaat door de deur in de stal der schapen, maar van elders inklimt, die is een dief en een moordenaar. Maar die door de deur ingaat, is herder der schapen. Is een herder der schapen, maar het een, dat moet je gewoon weer weglaten. Het hele woord bestaat trouwens niet eens in het Grieks, dus dat is makkelijk. Die door de deur ingaat is herder der schapen. Voor hem, deze doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem en hij roept zijn schapen bij name en leidt ze uit. Dat wil zeggen, er is een deur, de deurwachter doet de deur open, de echte herder gaat door de deur en leidt door die deur heen zijn schapen uit. Wie is die herder? Domme vraag. Nou ja, dom. Je kan beter doorlezen, want er staat gewoon wie die herder is. Ik ben de goede herder. Vers 11. Hij ging dus door de deur om daardoor herder te worden en een kudde uit te leiden? Nou, we hebben een heleboel vragen. Wie is de deurwachter? Wat is de deur? Wie zijn de schapen en waar worden ze uitgeleid? Ja, ik kan het eigenlijk niet meer vertellen. Ik werk mezelf altijd in de problemen. Maar goed, hè, we zijn ver over tijd. Even vlug dan. De deur is dood en opstanding. Dat is de poort der rechtvaardigen. Uit Psalm 118, om maar eens wat te noemen. De deur waarmee men het huis uitgaat. Eventueel een ander huis ingaat, dat kan ook nog. De deur. De deur was op slot, dat wil zeggen de deur was dicht. En de deurwachter doet de deur open. Dat wil zeggen dat er ineens verlossing is uit de dood en uit de heerschappij van de dood en de heerschappij van de zonde en de heerschappij van de wet, voor zover dat wat anders is. Het is wedergeboren. En de eerste die door de deur gaat is uiteraard Christus, die de eersteling geworden is dergenen die ontslapen zijn. Toch? 1 Korinthe 15. Die daarmee leven en onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht. De eersteling Christus, ook 1 Korinthe 15 enzovoort. Colossens 1, noem trouwens maar op. Handelingen 2 mag ook nog. Hij is de eerste die uit de dood opstond in een nieuwe schepping, als eersteling van een nieuwe schepping. Voor hem werd de deur open gedaan door de deurwachter. De deurwachter is uiteraard God zelf. En de deur is inderdaad dood en opstanding. Daar moet men door om verlost te worden. Door die deur wordt men uit Egypte uitgeleid. Welke deur? De levende deur. De deur die bestreken was. Nee, niet de plank. De deur is de doorgang. Hè? Een deur is door en door is de doorgang. Niet die plank erin. Die plank is de sluiting van de deur. Maar de deur wordt open gedaan, wil zeggen de plank gaat eruit en nou kan iemand de deur. De door. Precies. Nou goed, bij de uittocht uit Egypte werd de deur bestreken met het bloed van het paaslam. Maar het paaslam is de Heer Jezus Christus, die stierf inderdaad. Maar daarna vinden wij zijn leven terug, het bloed, leven, vinden wij terug op de deur. Dus is het de deur. En dus zei de Heer, ik ben de deur. Vers 9 van Johannes 10. Want hij is namelijk de opstanding en het leven. Hij is de wedergeboorte. Dit zijn metaforen, je went er maar aan. Maar in Johannes staat het te vol mee met dat soort uitspraken. Maar je zal begrijpen waar het over gaat. Deur is dood en opstanding. Deur is de deur waardoor men de dood uitgaat. Er deur gaat, er doorgaat. Want de Heer Jezus was de eerste die ging door een dal van schaduw des doods. Niet maar erin, maar er doorheen. Psalm 23, enzovoorts. Dus de deurwachter is God, de deur is dood en opstanding. De eerste die doorgaat en voor wie de deur opengemaakt wordt en voor wie het dus een doorgang wordt, is Christus zelf. En wij horen zijn stem, wij volgen hem en dus zijn wij zijn kudde. En wij volgen hem in de wedergeboorte met de uitdrukking van Matthäus 19. Wanneer gij mijn gevolg zult zijn in de wedergeboorte enzovoorts. En waar worden we ook alweer uitgeleid? Uit de dood, strikt genomen, maar veel meer dan dat, hè. Alles wat daarbij hoort, namelijk dood, zonde, wet en dus gewoon deze oude schepping waaruit men verlost zou worden. En daarna kun je zeggen, hij is de deur, hij is de goede herder en dat ik er toch ben. Maar goed, ik ben ver over de tijd, dus laat me zitten eigenlijk. Maar er staat, de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Het is een schriftplaats. Ik kan het niet nalaten om het alsnog te zeggen hier. Juist omdat het vers altijd verkeerd gelezen wordt. Hè. Hij stelt zijn leven voor de schapen. Wat doet hij voor de schapen dus? Nou ja, als het zou betekenen dat hij sterft voor de schapen, had hij net zo goed weg kunnen lopen. Schapen hebben geen belang bij een dode herder. Het is niet zo verstandig trouwens van een herder om dood te gaan voor de schapen. Hij moet leven voor de schapen. En dat staat er ook. Er staat niet, de goede herder stelt zijn dood voor de schapen. Wat bedoel je? Hij stelt zijn leven voor de schapen. En als de term stelt zijn leven voor de schapen zou betekenen dat hij sterft voor de schapen, dan krijg je een heel raar verschijnsel. Dan vervang je het woord leven door dood en dan staat er nog hetzelfde. Maar dat is niet zo. Er staat dat hij leeft voor de schapen. Hij leeft om voor de schapen te zorgen. Zoals je in de brieven menigmaal leest, Christus heeft zich voor de gemeente overgegeven. Niet, hij is voor de gemeente gestorven, hij leeft voor de gemeente. Om die te heiligen, te reinigen, bekwaam te maken tot alle goed werk en hoe het maar heten mag. Dat is wat er staat. Hij leeft voor de schapen. De herder is de hoge priester en hij leeft voor de schapen. En de hoge priester, Christus, is hoge priester op grond van en sinds zijn opstanding. En toen hij stierf van het kruis van Golgotha, was hij geen hoge priester. Strikt genomen dus ook geen herder. Dat moest hij nog worden. En daar wordt op voorhand op gezinspeeld. Er worden illustraties van gegeven, worden uitspraken over gedaan. Maar hij is pas tot hoge priester gesteld, zegt Hebreeën, met name hoofdstuk 7, in zijn opstanding. En ook als het er niet gestaan had, hadden we dat nog geweten. Omdat ook in Hebreeën 7 staat dat de Heer Jezus was niet uit de stam van Levi, was niet uit het huis van Aaron. Hij was dus geen priester, hij kon het onmogelijk zijn. Toch? Nou goed. Hij werd het in zijn opstanding uit de dood. Toen werd hij tot hoge priester gesteld met de woorden van Psalm 110. Gij zijt hoge priester, weet u nog, herder dus. Gij zijt hoge priester naar de ordening van Melchizedek. In der eeuwigheid. Wel te verstaan, dat staat er ook allemaal bij. En daar gaat het dus over. En met die woorden werd de deur open gedaan. Stond hij op uit de dood, ging hij door de deur. Toch? En als het goed is, als wij zijn schapen zijn, is het omdat wij zijn stem kennen en hem gevolgd zijn, simpelweg. En we volgen hem waar hij ook gaat. Kortom, de goede herder wijdt zijn leven aan de schapen. Niet zijn dood, zijn leven. Zie? Maar later staat het er natuurlijk ook, hoor. En dat moet dringend ophouden. Vers 27, waar staat mijn van hetzelfde hoofdstuk, Johannes 10. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken dezelfde en zij volgen mij. En ik geef hun het eeuwige leven. En zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. Niemand zal dezelfde uit mijn hand rukken. Mijn vader die ze mij gegeven heeft. En daarmee spring je meteen naar Johannes 17. Wij zijn aan Christus gegeven. Bij wijze van spreken schapen geworden zijn van zijn kudde. En wat de herder voor ons doet, is niet sterven. Wat de herder voor ons doet, is ons dit eeuwige leven geven. Dat leven onderhouden en dat leven voeden. En als je zegt, ja, maar hij is toch ooit een keer voor ons gestorven. Dan moet ik je zeggen, ja, maar dat was niet voor de gemeente. Dat was voor alle mensen, zegt mijn Bijbel. Toch? En bovendien was hij toen nog niet de herder. Hij moest het nog worden. En dus wat de herder doet, in zijn hoedanigheid van herder, doet hij in zijn hoedanigheid ook van hoge priester, omdat het hetzelfde is. Hij wijdt zich aan de schapen, aan de gemeente. En daarom ben ik vaak nogal heftig, als blijkt dat anderen zich met die kudde bezighouden en zeggen, we moeten die gemeente organiseren, die kudde moet toch georganiseerd worden, weet je veel, wat allemaal. De Heer doet dat, dat is wat de Heer doet. Ik heb bijna gezegd, dat is het enige wat de Heer doet, maar die begrijpt u dan misschien verkeerd. Het is namelijk veel wat hij doet, maar dat is wat hij doet. Ik vroeg het nog aan Jacobus in de gauwigheid en die zei, hij verzamelt zich, hij roept zich, een volk uit de heidenen voor zijn naam, niet onder de heidenen, uit de heidenen voor zijn naam, hij leidt ons uit. Dat is wat hij doet. En voor zover de Heer nog wat anders zou doen, zal hij dat pas doen in de dagen van zijn wederkomst. Want dan zal hij zijn heerlijkheid en koninkrijk en gemeente op aarde openbaren. Dat wil u tot zover. Volgende keer verder. Deo volente. Het is de hoogste tijd. We zullen de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, dat wij vanavond weer hier mochten zijn en uw woord mogen openen. In alle vrijmoedigheid, in alle vrijheid ook, om ons door u te laten onderwijzen. om ons ook wellicht te ontdoen van al onze menselijke opvattingen van die beginselen die wellicht in de wereld werken, maar om ons te stellen onder uw woord, opdat we zouden vertrouwen niet op die eerste beginselen der wereld, of een menselijke filosofie, een ijdele verleiding, maar zouden vertrouwen op uw beloften. En u hebt gezegd dat u uw gemeente zou bouwen. Wij danken u dat wij aan die gemeente zijn toegevoegd op grond van geloof. Een deel hebben gekregen aan dat ene lichaam, die ene algemene christelijke kerk. En dat u in ieder van ons daar ook een plaats in wil geven. Een functie, een bediening. En daarom bevelen we ons bij u aan. Opdat uw woord in onze harten mag worden geplant. Opdat ons van nature verduisterd gemoed veranderd mag worden en wij veranderd mogen worden in de vernieuwing van ons gemoed om te verstaan wat uw wil is voor onze individuele levens en opdat wij onze plaats zouden kunnen innemen in dat grotere geheel van uw tegenwoordige werk. We danken u dat u ons niet hebt achtergelaten en op onszelf hebt aangewezen, maar dat u met ons bent, dat u voor ons zorgt en waar wij naderen tot u om ons aan u te onderwerpen, dat u ons voorziet van al wat wij nodig hebben, genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd. Wees u dan ons nabij met de rijkdom van uw genade en voltooit u uw werk in ons tot op de dag van Christus, om Christus wil. Amen.